Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 139, het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. 139, het eerste vers. Gemeente, wij openen het woord van de Heere in het Bijbelboek Daniël, hoofdstuk 9. En wij lezen de versen 1 tot en met 19. De schriftlezing is Daniël, hoofdstuk 9, de versen 1 tot en met 19. Daar lezen wij het woord van de Heere. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën, in het eerste jaar zijner regering, merkte ik Daniël in de boeken, dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, 70 jaar was. En ik stelde mijn aangezicht tot God de Heere, om hem te zoeken met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Ik bad dan tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zeide, och Heere, gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddeloos gehandeld en gerebelleerd, met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders en tot al het volk des lands. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid. Maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten. Gelijk het is te dezen dagen bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn. In al de landen waar gij hen heen gedreven hebt, om hun overtreding, waarmede ze tegen u overtreden hebben. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En wij hebben de stem van de Heere onze God niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand zijner knechten, de profeten. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden, met af te wijken dat zij uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort de vloek, die vloek en die eed die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht Gods, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze rechters die ons richten, brengende over ons een groot kwaad, het welk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen. En wij smeekten het aangezicht des Heren onze Gods niet, afkerende van onze ongerechtigheden en verstandig achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heere over het kwade gewaakt en hij heeft het over ons gebracht. Want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, terwijl wij zijn stem niet gehoorzaamden. En nu, o Heere onze God, gij die uw volk uit Egypteland gevoerd hebt met een sterke hand en hebt uw naam gemaakt gelijk hij is te deze dagen, wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. O Heere, naar al uw gerechtigheden, laat toch uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze zonden wil en om onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. En nu, o onze God, hoor naar het gebed uw knechts en naar zijn smekingen. En doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is om des Heren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op. En doe het, vertrek het niet, om uzelfs wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Tot zover de schriftlezing. Doen wij belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij Psalm 143, het tiende vers. Psalm 143, vers 10, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen opnieuw mediteren over de Heidelbergse Catechismus en aan de orde is nu zondag 3. Zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus. En daar beleiden wij dan met de kerk in zondag 3. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur alzo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij, tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Tot zover. Willen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en we willen ook bidden nogmaals voor de getroffen gezinnen op Urk. De beide lichamen zijn vanmorgen gevonden en worden geïdentificeerd en we zullen samen bidden. O heerlijke en eeuwige God, hoe groot is het dat u ons het voorrecht geeft om samen te komen onder de bediening van uw woord. Wat is het groot, Heere, dat deze wereld wat ligt in de duisternis, waar de leugen regeert, dat wij hier mogen zijn onder de waarheid. En dat u die waarheid ook onderschrijft, doordat u opgestaan bent uit de doden, En doordat u uw Heilige Geest hebt uitgestort. En dat uw Geest getuigt met onze geest. Dat uw woord de waarheid is. En zo, Heere, mogen wij samen zijn. En we willen u bidden of u in ons midden wilt zijn. We willen u vragen of u wilt meekomen onder de prediking van uw woord. En al is het nu dat wij een samenvatting van de leer van uw woord zien ten aanzien van de val van de mens. Het is uw woord dat vertolkt wordt. En wij bidden u, wilt u onze aandacht daarop richten. En geven dat wij mogen luisteren. En dat we daarin door u aangeraakt worden. Ja, Heere, dat uw woord een kracht mag zijn, waardoor wij u leren kennen, waardoor wij ook zicht leren krijgen op onszelf en wat er van ons geworden is. Vergeef het ons, Heere, dat wij altijd te goed van onszelf willen denken. En dat wij menen dat wij op vele zaken recht hebben in het leven. Maar we zien hier vanavond, ook vanuit de catechismus en ook vanuit wat we gelezen hebben uit Daniël 9, dat wij geen rechten hebben. En dat wij niet kunnen pleiten op onze gerechtigheden, want die hebben wij niet. Maar dat wij alleen maar kunnen pleiten op uw barmhartigheden. En dat mag ons groot verwachting geven. Want u bent groot van barmhartigheid. U openbaart uzelf als liefde. En u bent een zorgzame God. En zo, Heere, willen wij uw naam aanroepen en u bidden om de leiding van uw Heilige Geest. Wil ook onze jongeren gedenken. Ook wanneer we na deze dienst een preekbespreking mogen hebben met hen. Heere, geef dan ook een goede bijeenkomst. En dat we zinvol mogen naspreken over de prediking van vandaag, van vanmorgen en van vanavond. Heere, wilt u in ieder van ons leiden en ons inleiden in dat wonder dat u omziet naar zondige mensen. Dat u omziet naar hen die geen rechten hebben. Heere, wij bidden u, maak onze harten gaande om achter u aan te gaan. Om op u te zien, om de naam des Heeren aan te roepen. Heere, wij hebben in onszelf geen waardigheid. We belijden u, Heere, dat wij lege handen hebben. Dat wij schuldige voeten hebben die op de paden van de ongerechtigheid gewandeld hebben. En dat wij geen recht hebben. En zo, Heere, bidden wij u om uw ontferming alleen om Christus wil. Omdat u, Heere Jezus, alle gerechtigheid verdiend hebt. En het is om Christus wil dat mensen wedergeboren kunnen worden. We hebben van gelezen in de catechismus van dat heerlijk wonder. Dat u mensen vernieuwt en wederbaart. Heere, hoe heerlijk is dat. En wij bidden u, wilt u met dat heerlijk werk doorgaan. Ook bij ons, ook onder jongeren, maar ook onder ouderen. Heere, wilt u zondaren aanraken met uw Heilige Geest. En gewillig doen zijn om in uw wegen te wandelen. O, wilt u het geestelijke leven schenken en dat toch steeds weer verdiepen en vermeerderen. En dat bidden we niet alleen voor onszelf, Heere, maar ook voor ons land en volk. Want wanneer Daniël moest bidden om genade en of u wilde gedenken aan de omstandigheden en de ellende van uw volk toen, zo mogen wij het ook zeggen, dat wij gezondigd hebben, ook onze vaderen. En dat ook wij uw stem niet gehoorzaam geweest zijn. En dat wij u niet gezocht hebben met die ijver waartoe wij verschuldigd waren. En dat ook wij schuld dragen aan het verval in ons land en volk, in kerk en staat. Dat de goddeloosheid hand over hand toeneemt. En dat de wanorde ook in kerkelijk leven toeneemt. En Heere, zo willen we het u belijden en wij bidden u of u zich ontfermen wilt, omdat u de God van het verbond bent. Omdat er ook andere tijden waren in ons vaderland, waarin land en kerk verzonken waren. En dat u in uw goedheid toen nog opwekkingen gegeven hebt. En dat u het geestelijke leven weer geschonken hebt. O Heere, gedenk aan uw erfdeel, ook in ons land en volk. En wil nog ware verootmoediging geven. En wil nog bekering schenken bij kerk en land en volk. Heere, wij bidden u of uw waarheid mag zegevieren. Dat uw waarheid vertolkt mag worden. En dat overal in ons land u getrouwe predikers wilt geven van die zeer blijde boodschap. Maar dat bidden we u, Heere, niet alleen voor ons of voor ons land, maar ook voor andere landen. Ook voor het land Rusland en in Siberië, waar nu zuster Petra Kiewit mag zijn met leerlingen van de PM. Wilt u hen daar een gezegende zondag geven en gezegende gesprekken? En dat ze onder de indruk mogen komen van uw werk daar, in dat verre onmetelijke land. Heere, wilt u ook daar uw koninkrijk stichten en ook daar uw dienaren versterken en nabij zijn en uw kerk daar uitbreiden. En dan wil ik u ook bidden voor het land en volk van Oekraïne, waar ook zoveel gepreekt wordt op verschillende plaatsen, waar u ook de eeuwen door toch ook uw volk gehad hebt. En Heere, wilt u dat volk nu verdiepen en vernieuwen en zegen al de dienaren die daar uw woord uitdragen. Geef hen dat ze in getrouwheid aan uw woord de prediking ter hand mogen nemen. En dat uw koninkrijk ook daar gesticht zal worden. Heere, geef dat uw volk daar uitgebreid mag worden. En dat bid u ook voor het volk van Roemenië. En ook voor de zigeuners die wij ook mogen ondersteunen als plaatselijke kerken. Zegen ook daar de predikanten en het kerkvolk waar ook vandaag bijeenkomt. Heere, breid ook daar uw koninkrijk uit. En dan bidden we u ook, Heere, in Gent. Ook dat evangelisatiewerk dat wij daar ook mogen ondersteunen. Heere, zegen ook daar hem die u daar gesteld hebt. En geef ook dat uw koninkrijk daar mag komen en uitgebreid worden. Heere, gedenk uw dienaren die u geroepen hebt om dat evangelie uit te dragen. Waar ze ook mogen zijn. Ook hen die vervolgd worden, onder druk staan. We denken aan India, waar daar uw dienaren ook onder grote druk staan. Mentale druk, psychische druk en ook geslagen en vervolgd worden. O Heere, wilt u hen kracht geven om te blijven getuigen. En laat, Heere, uw geest toch mogen werken door een getuigenis heen, dat de vijanden tot bekering mogen komen en dat uw werk uitgebreid zou worden. O, gedenk aan het volk van Noord-Korea, dat zo lang verdrukt is door een verschrikkelijke regime. O Heere, wij bidden u om de omverwerping van dat regime. En wij bidden en smeken u om de uitbreiding van uw kerk daar in Noord-Korea en uw vertroosting voor uw kinderen in hun omstandigheden. Heere, we weten er zo weinig van en u weet het volmaakt. O Heere, geef wat nodig is. Moed en kracht en sterkte en uw genade en nabijheid. En Heere, gedenk ook de Chinese kerk, wat weer verdrukt en onderdrukt wordt. Heere, gedenk heel uw wereldkerk en wil toch uw naam heerlijk uitbreiden. En we bidden dat ook voor Israël, Heere. Wil dat volk tot bekering brengen en dat volk beschermen te midden van interne verwarring, te midden van druk wat opgevoerd wordt van omliggende volkeren. Heere, bescherm uw volk, dat bidden wij u. En wil ze nog tot bekering brengen, dat ze een getuigenis mogen afkondigen in deze wereld. Heer, en dan denken wij ook aan onze broeders en zusters op Urk. Onze medebroeders daar die in rouw gedompeld zijn. Nu de beide lichamen gevonden zijn, daar willen wij u voor danken. U hebt dat gebed ook verhoord. Maar Heere, wilt u de familie nabij zijn. Wil hen hemelse troost geven, dat ze het kunnen dragen. Dat bidden we u ook voor zuster Marie Brouwer. Geef haar genade. Nu in haar familiekring zo plotseling een geliefde is weggenomen. En in deze beide familiekringen hebben wij begrepen dat er ook eerder sterfgevallen geweest zijn. In het gezin, onder de kinderen. O Heere, nu het verdriet dan verdubbeld wordt, wilt u toch genade geven. Gedenk ook de predikanten die de rouwdienst moeten leiden. Heere, sterk hen in uw goedheid. Heere, gedenk deze wereld in nood, waar zoveel onrecht, verdrukking, oorlog, geruchten van oorlog, afschuwelijke toestanden in vluchtelingenkampen en verdrukking, o Heere. Laat uw koninkrijk mogen komen en wil uw koninkrijk uitbreiden. En gedenk ons hier nu samen, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij willen zingen Psalm 38 en wij zingen de versen 1 en 9 en 18. Psalm 38, wij zingen de versen 1, 9 en 18. Geliefde gemeente, het is een heel bewogen gebed dat Daniël uitgesproken heeft in Daniël 9. En hoe hij het gezegd heeft daar in vers 7, bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is te deze dagen. Het is een gebed waarin eer toegeschreven wordt aan God. Het is ook een gebed waarin Daniël zichzelf verootmoedigt. En dat wil hij namens en met het volk Israël doen. God moet alle eer en aanbidding ontvangen. Want bij u, Heere, is de gerechtigheid. U hebt alles goed gedaan. Maar wij hebben alles verkeerd gedaan. En Daniël sluit zich er zelf bij in. Hij zegt niet, ik ben beter geweest. Nee, hij kent zijn eigen hart. Hij heeft ook gezondigd. En dat geldt voor een ieder van ons hier in de kerk. Wij zijn niet beter dan anderen die in de zonde leven. We waren ook zo geweest, als God het niet verhoed had. En nou was het bijzonder in de dagen van Daniël, dat de mensen zeiden dat al die ellende waarin ze gestort waren in de ballingschap, de schuld was van hun voorouders. Deze ballingen beweerden dat hun voorvaders gezondigd hadden, en dat zij daarvoor nu gestraft werden. En zo gaven ze God de schuld. De schuld van de ellende waarin ze waren. Ze wilden hun schuld en hun zonde niet belijden. Ze gaven liever anderen de schuld dan zichzelf. En dan opeens wordt dat toch heel dicht bij ons, niet waar? Maar wij zijn toch ook geneigd om anderen de schuld te geven van moeite. En dan denken we toch ook aan, ja, het was mijn opvoeding. Of het waren andere mensen, of het waren verkeerde vrienden. Zo vaak schuiven wij ook de schuld af op een ander. En dan willen we onze schuld zelf niet erkennen. Maar Daniël zegt, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. En de Heere is rechtvaardig en recht. Wij zijn de schuld van de ellende waarin we zitten. Wij hebben tegen God gezondigd. En wij zijn verantwoording schuldig aan God. En zo heeft Daniël zicht gekregen op de schuld van het volk en van zijn eigen zonde. En eigenlijk zien we zoiets hier vertolkt in zondag 3. Van de Heidelbergen Catechismus. Daar wil de catechismus ons ook laten zien dat we onze verontschuldigingen moeten opgeven. En dat we zelf onze schuld moeten belijden voor de Heere. Dat u en ik met die schuldbelijdenis voor God moeten komen. Dat wij verkeerd gedaan hebben. Dat wij tegen God zijn opgestaan. Wij zijn van nature geneigd God en onze naasten te haten. Dat wij God en onze naasten achteruit stellen. Dat het vooral om onszelf gaat. Dat we ons eigen belang op het oog hebben. En dan moeten anderen maar wijken op de achtergrond. En dan moet de Heere God ook wijken voor onze eigen wil. En daarnaast is het nog zo erg dat we geneigd zijn om in opstand uit te breken tegen God. En in haat onze naaste te bezien. Die neiging die wij hebben is onze ellende. Dat is ons grootste probleem. Bent u er al achter gekomen dat het die neiging is die allerlei zaken vertroebelt en relaties kapot maakt in een huwelijk, in een gezin, in de familie en op het werk en met buren en met voormalige vrienden en wat we ook allemaal hebben. En dat we ook vooral de vrede met God kwijt zijn door deze neiging die wij hebben. En we moeten onze verontschuldigingen maar opgeven. En beseffen dat het probleem bij ons is. Dat u en ik heel concreet op onze knieën voor de Heere God belijden. Dat wij gezondigd hebben. Ook al ziet u het niet helemaal hoe u gezondigd hebt. Dat kan. Dat is ook door onze blindheid. Want zonde verblindt een mens. Maar dat we het woord van God naspreken. En dat u en ik het persoonlijk voor de Heere belijden. Wij hebben tegen u gezondigd. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En dat doen we dagelijks. Dat we zo eerlijk voor God mogen komen. En bidden om de leiding van de Heilige Geest. Dat we meer mogen zien en beseffen hoe diep en hoe ver we van God zijn afgevallen. Maar dat we vooral dan zouden bidden om Hem, Jezus Christus, in ons leven. Om ons te vernieuwen en te redden. En dat we tot een vernieuwd leven mogen komen. Daar spreekt de catechismus hier ook van. Van de wedergeboorte die God bewerkt. Want daar gaat het uiteindelijk om. Om het beeld Gods weer te laten herstellen in ons leven. Maar voordat er een oplossing komt, moet u weten waar het probleem is. Voordat de arts een medicijn kan voorschrijven, moet hij eerst de diagnose stellen. En dat wil de catechismus hier bij ons doen, geestelijk. De diagnose vaststellen. En daarom zegt de catechismus hier, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En het antwoord luidt dan, nee, hij. Dat is met nadruk, nee, heeft hij niet gedaan. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou. Om hem te loven en te prijzen. Dus de catechismus maakt ons hier bekend de bron van onze ellende. Hoe komt het dat er zoveel ellende is in de wereld? Zoveel lijden? Hoe komt het dat wij moeten sterven? Dat komt door onze zonde. Door de zonde kwam de dood in de wereld. Kwam het lijden in de wereld. Vanuit ons bezien is er ook geen ontkomen aan die vloek van de zonde. God schiep de mens. Daar gaat het hier om. God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dus God heeft de mens geschapen, hij was goed. God heeft twee mensen geschapen, Adam en Eva. En de Heere heeft hen in het paradijs geplaatst. En zij waren goed. Dat leert de schrift. En dat spreekt de catechismus hier in deze en de volgende vragen helemaal na. God schiep de mens. Helaas, wij leven in een maatschappij, in een wereld waarin de mens niet wil buigen voor deze waarheid. Hij wil liever steunen op zwakke theorieën, op verzinsels. En het zij u bekend dat er atheïstische, ongelovige wetenschappers zijn, leidinggevende wetenschappers, ik heb hun citaten thuis, die zeggen, eigenlijk kan de hele evolutietheorie niet zo gebeurd zijn. Maar we hebben niets anders. Iets anders, het enige alternatief is dat God het gedaan zou hebben. En wij kunnen niet God erkennen. En daarom leren wij de evolutie leren. En zo wil de mens liever gaan speculeren en dingen verzinnen en terechtkomen in de mist of als blinde mollen graven in de duistere aarde terwijl hij niet ziet en toch beweert dat hij allerlei antwoorden heeft op de oorsprong van de mens. Men zoekt een antwoord op plaatsen waar geen antwoord te vinden is. En zo berooft men zichzelf van het hemelse licht. Want God schiep hemel en aarde, de mens en alle beesten. En dat begrijpen wij niet, maar dat verstaan wij door het geloof. Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Dus geen ontwikkeling. Maar de dingen die wij zien zijn geschapen uit het niets. Uit dingen die niet gezien worden. En wanneer wij dat leren zien, wanneer wij deze waarheid daarvoor buigen, dat God de Almachtige is, hij sprak en hij riep alles in het bestaan. En wanneer ik besef dat God hemel en aarde uit niets heeft geschapen, en zie hoe de Heere God hemel en aarde onderhoudt, dan moet ik mezelf heel klein maken voor God. Want ik ben maar een schepsel. En ik moet met diep ontzag knielen voor God. En dat ik het niet begrijpen kan. Hoe hij mij zo wonderlijk geschapen heeft. En dat te midden van biljoenen schepsels. En te midden van miljarden mensen. Die allemaal door God onderhouden worden. Weet God mij te vinden en hij raakt mij aan met zijn macht. En dat doet hij zo voorzichtig dat ik niet eens verpletterd word onder zijn eeuwig gewicht der heerlijkheid. Hij houdt mijn leven in stand en hij vult mijn beker vanuit de oceaan van zijn goedheid, zodat mijn beker overloopt. Want elk mens is een schepsel van God. Alle zielen zijn van hem. Dat heeft Paulus betuigd daar op de Areopagus in Athene. En die Grieken die hadden ook al gedachten over evolutie en ontwikkeling van allerlei beesten en dieren uit niets. Dat was toen in het Griekenland ook al aan de orde. Maar daar getuigt Paulus voor die Griekse wijsgeren in Athene. Wij zijn zijn geslacht. Wij komen door God in deze wereld. In hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. Door zijn woord heeft hij ons voortgebracht. En wij zijn volkomen afhankelijk van hem. Wij leven in hem. En het afschuwelijke van het gedrag van de mens is dat ze hun schepper negeren. Ze beweren dat ze onafhankelijk zijn van God. En weet u, van al de schepsels die er op de aarde zijn, is alleen de mens in staat tegen God op te staan. Omdat de Heere God de mens geschapen heeft als een moreel wezen met verstand en met een wil. En nu ging de mens zijn wil gebruiken om tegen God op te staan. En deze zaken worden ons tot op zekere hoogte uitgelegd hier in zondag 3. We lezen in vraag en antwoord 6 dat God de mens goed geschapen heeft en naar zijn eigen beeld in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij zijn schepper recht zou kennen, hem hartelijk liefhebben en met hem leven in eeuwige gelukzaligheid, om hem te verheerlijken en te loven. Dus vraag 6 geeft dan weer wat er in het hart van de gevallen mens leeft. Het is een brutale vraag. Dat de mensen durft te vragen in die vraag uit vraag 6. Heeft God de mens zo verdorven geschapen? Dus de gevallen mens verdenkt God ervan dat God het verkeerd gedaan heeft. Maar hoe kan dat ooit zo zijn? Dat God die goed is en alle dingen goed geschapen heeft. Hoe kan hij mensen scheppen die hem en hun medemens haten? Zelfs de gedachte is boos. Dan zou God de schepper zijn van het kwaad. Dan zou God de schepper zijn van de dood en van het lijden. Dan zou God, net als al de andere afgoden zijn. Want al de afgoden van mensen en de goden die mensen verzonnen hebben, die hebben allemaal het goede en het kwaad geschapen. Maar de God van de Bijbel is totaal anders. De God van de Bijbel heeft niet het kwaad geschapen. En heeft niet een aarde geschapen waar allerlei ellende op voortkwam en de beesten elkaar opgegeten hebben en verscheurd hebben voor zoveel miljoenen jaren en eindelijk komt de mens dan voort. Dan loopt u helemaal verkeerd uit. Dan komt u verkeerd uit met het godsbeeld. Want heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De Heer is groot van goedertierenheid. En hij zag alles en het was zeer goed. God heeft alles goed geschapen. Zonder het kwaad, zonder de dood, zonder het lijden, zonder dat de beesten elkaar verscheurden en opaten. Het antwoord zegt het: God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. En de Heere vertelt het ons ook in zijn woord hoe hij het gedaan heeft. En wij mogen voor dat spreken van God buigen. God kan niet liegen. Heel het woord van God is vol. Het spreken van God. En door het spreken Gods kwamen de sterren er. Door het spreken Gods kwamen de beesten er. En door het spreken Gods werkt God vandaag in onze gemeente, in het hart van een gemeentelid. En zijn hart wordt veranderd. Zijn houding wordt anders. Hij gaat verlangen om naar God te luisteren. Hij wordt bedroefd om de zonde die in hem is, waar hij vroeger nooit aan dacht. Hij krijgt een verlangen om God lief te hebben. En hij wil de Heere volgen. Hij heeft geen rust en geen vrede zolang hij zonder God leeft. Zijn schuld gaat op hem drukken. Hij gaat roepen in verborgen plaatsen dat niemand het weet. O God, wees mij de zondaar genadig. O God, wil uw geest op mij afdrukken. Er komt een bewogenheid en verlangen en een dorsten in de ziel naar God. Hij begrijpt eigenlijk niet wat er met hem gebeurt. Maar hij wordt voortgedreven. Hij denkt echt niet bij zichzelf. O, nou ben ik wedergeboren. Dat is niet aan de orde. Aan de orde is, ik moet God kennen. Kijk, dat komt door het spreken Gods in het hart vandaag. In harten van jongeren. Dat is hetzelfde spreken Gods. Het spreken van God, zeggen de Dordtse leerregels, waardoor hemel en aarde geschapen werden. Het spreken God, waardoor Lazarus uit het graf naar voren kwam. God spreekt. Het woord dabar in het Hebreeuws. Het is woord en het is daad. Hetzelfde woord. Zo is God. En eens laat God een engel uitroepen. Er zal geen tijd meer zijn. En dan verbleekt de zon en de maan. En Christus komt terug op die grote dag. En dan vindt het eindoordeel plaats. Want God spreekt. De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? God heeft gesproken. Wie zou niet beven? God spreekt. En zo kwamen alle beesten tevoorschijn. Toen heeft God de mens geschapen uit de rode aarde. Adam betekent ook, dam betekent bloed in het Hebreeuws. Adam, uit de rode aarde. En God blies de levensadem in Adam in. Dan hoeven we niet te speculeren hoe dat allemaal gebeurde. Hij spreekt immers. En het is er. En God zag dat het goed was. En hij verlustigde zich in het kroonjuweel van zijn schepping. De mens. Geschapen met een vrije wil. Geschapen in goedheid. In gerechtigheid. Hij deed geen zonde. In heiligheid. Hij was toegewijd aan God. En Adam en Eva huppelden van blijdschap. Als ze de stem Gods hoorden. Bij het ruisen van de bladeren in het paradijs. En ze verheugden zich in elkaar. Adam en Eva en God. Ze waren naar zijn evenbeeld geschapen. De mens werd een levende ziel. Naar Gods beeld geschapen. Dat betekent natuurlijk niet dat God een gezicht heeft en handen en een menselijk lichaam. Dat is niet zo. God is een geest. Een heilige, heerlijke, liefdevolle geest. Die over alles regeert. Over leven en dood en over elk mens. Maar wanneer er staat, hij is geschapen, de mens naar het beeld van God. Dat is dat hij kennis had. Hij wist wie God was. Met wijsheid en kennis. Het verstand van de mens was vol licht. En zijn wil was geneigd om naar God te luisteren. De emoties en het gevoelsleven van de mens was zuiver en gericht op het zich verblijden in God. En daarmee God verheerlijken. Vrede en vreugde woonden in de mens. En zo was de mens ook bekwaam om de taak te vervullen die God hem gegeven had. En die taak was dat hij God, zijn schepper, recht zou kennen. Hem van harte zou liefhebben, zegt de catechismus hier. En met hem in de eeuwige zaligheid leven zou. Om hem te loven en te prijzen. En dat is het heerlijkste werk wat er is. Dat begrijpen wij niet goed. Maar om in de onmiddellijke nabijheid van God te zijn, om hem te aanbidden, hem te loven, dat is heerlijk. En dat was de bedoeling van de schepping. Dat was het doel van God. Dat is de profetische roeping van de mens. Adam mocht de Heere God leren kennen, hoe langer hoe meer diepten in de onmetelijke, oneindige wezen van God, meer diepten van schoonheid en vreugde in God ontdekken. Adam was geschapen voor geluk. En dat is alleen te vinden in een leven met God. Vreugde in God. En zo was het ook de profetische roeping om de Heere God steeds meer te leren kennen. Maar het was ook de priesterlijke roeping om God hartelijk lief te hebben. En om iemand lief te hebben moet je hem kennen. En zo zal Adam de Heere God meer en meer leren lief hebben. Wanneer hij de Heere meer en meer zou leren kennen. En daarbij was Adam niet een soort robot die altijd moest gehoorzamen. Hij had een vrije wil. Hij mocht het zelf bepalen wat hij zou doen. Adam was geen slaaf die gedwongen de Heere moest liefhebben. De Heere wilde niet geliefd worden door iemand die het feitelijk niets anders kon doen. Nee, de Heere wilde vrijwillige liefde. En zo komen we tot de koninklijke roeping van de mens. Dat Adam de hof zou bewaken en met God zou leven in eeuwige zaligheid als koningen met God. Daarom schiep God de mens. En zo heeft de Heere God het paradijs ingesteld. Er was een tijd van voorbereiding. Een tijd waarin de mens zou toenemen in de kennis en in de liefde tot de Heere. En dan zou de Heere na verloop van tijd Adam en heel zijn nageslacht gebracht hebben in de heerlijkheid. In een toestand waarin Adam niet kon zondigen. Op aarde kon Adam zondigen. In de hemel zullen Gods kinderen nooit meer kunnen zondigen. En om in die staat te komen, moest Adam dat bewijzen. Hij moest het verdienen. Door God lief te hebben en de geboden van God te onderhouden. Het was eigenlijk maar één gebod. Dat hij niet zou eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Maar u weet wat de mens gedaan heeft. De mens heeft die heerlijke band met God verbroken. Van al de schepsels was alleen de mens in staat om te rebelleren en dat heeft de mens gedaan. Hij heeft de gaven die God hem gegeven heeft gebruikt tegen God. Hij wilde als God zijn. De mens begon zichzelf en zijn wil en zijn intellect te aanbidden. Hij verliet God en meende dat hij het levensgeluk kon vinden zonder God. En zo zien we in vraag en antwoord 7 van waar komt dan zulke verdorven aard van de mensen? Uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. De duivel kwam en maakte gebruik van de slang en heeft Eva verleid. Ze luisterde, ze keek, ze nam en ze at en toen gaf ze aan Adam. Adam wist wat er gebeurde. Adam is gevallen. heeft geluisterd naar zijn vrouw. En het was een bewuste, opzettelijke zonde. De mens is schuldig. Niet de duivel. De mens is schuldig. De duivel draagt de schuld niet van de val van de mens. En de slang draagt de schuld niet. En God draagt daar de schuld helemaal niet van. Het is de mens. Want de duivel kon niet zomaar bij Adam binnenkomen. Het was niet zo dat Adam geneigd was om naar de duivel te luisteren. Nee, Adam was hermetisch gesloten. Kon niet gepenetreerd worden. Hij was een hermetisch gesloten fort. En de duivel kon niet binnendringen. De mens moest de duivel toestaan om binnen te komen. En de mens heeft de deur geopend voor de duivel. En daarmee zonderde de mens. De duivel kan roemen dat hij de mens liet zondigen, maar de duivel heeft nergens op te roemen. De mens heeft dat gedaan. De duivel zelf is niet eens een onafhankelijke bron van het kwaad. Denk niet dat de duivel de god van het kwaad is. De duivel is de slaaf van het kwaad. En is een prooi van het kwaad. En het kwaad zal hem straks helemaal verteren met onuitblusselijk vuur. En ook al aanbidt de wereld de duivel alsof hij de god van het kwaad was, de duivel is niets anders dan een slaaf van het kwaad. En hij stelde voor om tegen God te rebelleren. En de mens is ervoor gevallen. De duivel leidde de mens in de slavernij. Waar de duivel ook in terecht gekomen was. Maar de dodelijke daad was van de mens zelf. Satan had niet de macht om de mens te doden. Hij kon alleen maar proberen de mens te verleiden om zichzelf in de dood te storten. Het is de mens eigen schuld. God werd verlaten. De mens viel in zonde en God verliet de mens. Toen was al het geestelijke leven weg. Toen was de mens geestelijk en moreel dood. En toen heeft het kwaad bezit genomen van de ziel van de mens. En nu is het kwaad het leidinggevende principe geworden in de ziel. En nu is de mens geneigd tegen God te zijn. Het kwaad is niet maar wat onverschilligheid of onwetendheid. Het is een bewuste opstand tegen God, een boosaardige macht. En nou heeft het beeld van God de mens verlaten. De ziel was eens een tempel van God, maar het ligt nu in puin. Er is nog enig licht over in de mens. Het licht van Gods wet. Het licht van een geweten, dat is er nog in de mens. Het laatste stukje wat overgebleven is van het beeld Gods. Het lijkt op een lamp, een enkele lampbol, wat heen en weer zwaait aan een draadje in een vervallen puinhoop, vol duisternis. En dat ene lichtje zwaait nog heen en weer met de wind in die puinhoop. Een lamp flikkerend aan een draadje in een ruïne. De mens heeft een geweten. Het geweten krijst als een nachtuil te midden van die vervallen steenhoop. En terwijl hij daar onder Gods toren ligt, wordt die mens tegelijkertijd gesteund door God. Want hij is volstrekt afhankelijk van God. En tegelijkertijd wordt hij vervloekt door God. Hij wordt door God overeind gehouden. Want in hem bewegen wij ons en leven wij. En tegelijkertijd ligt hij onder de toren van God. Hoe ernstig is die toestand van de mens? Hij meent dat hij vrij is en kan doen wat hij wil. Hij ziet niet dat hij niets kan doen. Niet eens één zucht kan doen zonder God. En tegelijkertijd is hij onder de toren van God, maar daar denkt hij niet aan. Hij verbeeldt zich heel andere dingen. Onze natuur is al zo verdorven dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. En hoe kan dat? Dat door Adam zonde wij allen geboren worden in zonde. We zijn begrepen in Adam. Wat Adam deed, deden u en ik. Adam is onze verbondshoofd. Hij is onze representant. Hij vertegenwoordigt ons. En dagelijks doen wij wat Adam daar deed. En wat Adam deed, heeft gevolgen voor al zijn nageslacht. Wat u doet, heeft gevolgen voor uw nageslacht. Als mensen die in de kerk zijn opgevoed, de kerk verlaten, moet u nagaan wat de gevolgen zijn voor hun kinderen en hun kleinkinderen. Het worden volslagen heidenen. En zo wat Adam deed, had gevolgen voor zijn nageslacht. Wij hebben in Adam gezondigd. En dat geldt ook niet alleen voor Adam, maar ook voor de tweede Adam of de laatste Adam. Dat is Christus. Wat hij deed voor zijn volk deed dat in hem. Al deden zij niets, heeft hij alles gedaan. Maar hij incorporeerde heel zijn volk. Want dan wordt de Heere Jezus ook een verbondshoofd. En wanneer hij gehoorzaamheid volbracht heeft en aan het kruis voor de zonde betaald heeft. En wanneer hij in het graf geweest is en opgestaan uit de dood en is opgevaren in de hemel. In dit alles nam hij zijn volk mee. Allen die hem door God gegeven waren, van het begin tot het einde van de wereldgeschiedenis, heeft de Heere Jezus meegenomen. En wat de Heere Jezus gedaan heeft, dat wordt op hun rekening gelegd. Met hem geplaatst in de hemel. En daarom zijn zij vreemdelingen hier op aarde. En horen zij hier niet thuis. En moeten zij al meer hemelsgezind worden. Al meer gericht worden op God. In hem gestorven, in hem betaling gegeven voor de zonde. Hij neemt heel zijn volk mee. Maar hier moeten wij ons bepalen bij het feit dat wij ontvangen en geboren zijn in zonde. En dan komen we terug bij Daniël. 9 vers 5. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij hebben gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. Dan moeten wij ons verootmoedigen en onze trotsheid en opstand belijden. Dan ziet u uw eigen goddeloosheid, dat u zonder God wil leven, dat de mens wou dat God niet bestond, dan kon hij doen wat hij wilde. Zo is ons hart. En tegelijkertijd, als u daarnaast ziet al de rijkdom van zijn goedertierenheid, de zorg die de Heer u geeft dagelijks in het leven. En dat wij ook geroepen hebben, weg met hem, kruisig hem. Dan is het een wonder dat wij nog mogen leven. En dat God tot ons komt. Hoe nodig Dat wij de werkelijkheid gaan zien. Dat wij onze zondeval in Adam zouden belijden. Zo wordt een mens in geestelijk leven teruggevoerd. Niet alleen naar de dadelijke zonden die hij deed. Maar teruggevoerd naar die eerste zonde in Adam. En als wij de totale verdorvenheid van de mens niet kunnen aanvaarden, zullen we ook nooit de algenoegzame reddende kracht van Christus zien. En zo zien we hier al in de catechismus de komende Christus om zondaren te redden. Te midden van die puinhoop daalde Christus neer. En hij daalde zo diep af, dieper dan de diepst gevallen zondaar. En hij gaf zijn leven voor mensen die niets om God gaven. Er is zaligheid in die tweede Adam, Christus. Want de tweede Adam gaf zichzelf aan het kruis in opofferende liefde. Hij raapte op wat Adam had laten vallen, dat beeld van God dat in scherven daar neerlag. Hij pakte het op, zo lief had hij zijn God. Hij heeft dat weer samengevoegd en dat legt hij nu weer terug op een gevallen mensenleven. Dat die mens veranderd wordt. En daartoe moest hij de straf op de zonde op zichzelf nemen. Zodat zijn dood de enige betaling was voor de zonde. Adam maakte de verkeerde keus. Christus maakte altijd de goede keus. In zijn lijden was hij geduldig. Waar Adam ongehoorzaam geweest was, daar was Christus gehoorzaam. Toen Adam het beeld van God verloren had, heeft Christus dat beeld van God weer opgericht. Waar Adam trots was, was de Heere Jezus ootmoedig en nederig van hart. Toen Adam het gebod van God verachtte, heeft Christus het ten hoogste vereerd. Toen Adam de schuld maakte, betaalde Christus deze schuld. Waar Adam eigen eer zocht, zocht Christus de eer van zijn Vader in de hemel. Is deze zaligmaker dierbaar voor u geworden? Is hij alles voor u geworden? Versmelt uw hart wanneer u zijn naam hoort noemen. Hongert en dorst u naar hem? Want u hebt hem nodig in uw concrete bestaan. En daar spreekt antwoord 8 over. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed? En zijn wij geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Dat is weer nadruk. Ja, dat zijn wij zeker. Geneigd. Tot alle kwaad, dan schrikken we. Wat een ander doet, leeft bij mij in het hart. En daarom laten we ons diep verootmoedigen voor God. Ja, wij, tenzij, o wat heerlijk. Tenzij, er is nog redding, tenzij dan dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. Dat is een wonder. Opnieuw geboren worden. Wat kan een mens dan opnieuw de moederschoot ingaan en geboren worden? Het is een wonder. Geboren uit water en geest. Gij lieden moet wederom geboren worden. Dat is een wonder. Zoals de arts die bij een zieke patiënt staat. En de patiënt is doodziek. En de arts schudt zijn hoofd. Nee, hier is geen hoop voor. Tenzij er een wonder gebeurt. En zo kijkt de Heere naar ons leven. En moet de Heere zeggen, het is geheel verloren. Tenzij er een wonder gebeurt. En God verricht dat wonder. Ook hier bij ons. Ik weet het. Uit gesprekken die ik in de gemeente heb. Hoe heerlijk dat wonder vindt plaats. Uit vrije liefde. Uit krachtige liefde. Gaat God een mens dat wonder geven. De wedergeboorte. Hoe vindt dat plaats? Door het woord. Door het woord. Daarom, jonge mensen, lees het woord. Lees het secuur. Lees het voorzichtig. Lees het met eerbied. Want dat woord is het zaad van de wedergeboorte. Dat woord verandert een mensenhart. Ga dat nou biddend lezen. Geen eisen stellen. Ik heb 3 keer gebeden en u hebt nog niet geantwoord. Nee, zo gaat het niet. Verootmoedigen. Je hebt recht op niks. Maar blijven lezen en bidden. Heere, bekeer me. Heere, vernieuw me. En uit vrije liefde legt God als een verhoring op dat gebed. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Dan wordt u een nieuw persoon. Met nieuwe verlangens en een nieuwe vreugde en een nieuwe vrezen. U hangt de levende God aan. Hij trekt u met koorden van liefde. Je ogen worden geopend. Je ziet jezelf als een walgelijke zondaar. Je wordt verootmoedigd door Gods geest. U belijdt uw volkomen onwaardigheid voor God. U wordt uit genade gegeven om Christus te omhelzen. U kunt niet verder zonder Hem. U wordt gedragen door goddelijke liefde die uitgestort wordt in het hart. En door de kracht van die liefde wilt u het Lam volgen waar het ook naartoe gaat. Want u bent mijn alles geworden. O, zo heerlijk. Dat nieuwe leven. Het is de gelukkigste dag van uw leven. Wanneer dat nieuwe leven in u gelegd wordt. En hij biedt deze zaligmakende genade aan. En hij doet het anders dan u en ik denken. Hij doet het anders dan u en ik verwachten. De Heere past zich niet aan naar onze verwachtingspatronen. Want zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. En ga nog niet de weg voor de Heere uitstippelen. Maar ga nog maar buigen. Aan zijn voeten als een arme zondaar. En ga nog maar opzien tot hem. En afzien van mensen. En afzien van alles. En alleen maar staren op hem. Het licht der wereld. En hij zal u voor zijn rekening nemen. Amen. Wij zingen Psalm 6, de versen 1 en 2. Psalm 6, versen 1 en 2. Laten wij bidden en danken. O Heere, u had het al in het Oude Testament gezegd. En Nicodemus had het kunnen weten. Dat u een nieuw hart zou schenken. En een nieuwe geest. Dat u het stenen hart zou wegnemen. En een vlezen hart zou schenken. En dat u uw Heilige Geest zou uitgieten. O Heere, zodat de mens het zou weten wat uw wil is. O Heere God, wij danken u voor dat heerlijk wonder van de wedergeboorte. Nee, begrijpen wij, doen wij het niet. Maar Heere, wij aanbidden uw werken en wie u bent. En dan moeten we ons maar allemaal diep vernederen voor u. Want wij zijn allemaal zwarte zondaren. We hebben tegen u menigmaal gezondigd. En sommige van die zonden zien wij op ons netvlies voor ons. En anderen zijn wel lang vergeten. Maar Heere, uw oog ziet het allemaal. Heere, laten we dat belijden. En laten we het ook mogen nazeggen met de woorden van Psalm 6. Vergeef mij al mijn zonden. En laten wij op u zien om een nieuw leven. Want eens gaat u ons vragen naar dat beeld Gods dat wij kwijtgeraakt zijn in het paradijs. En u wilt ons dat beeld Gods weer teruggeven. O Heere, laten wij daar werkzaam mee zijn. En dat we voor eeuwig aan u verbonden worden. Bekeer ons, Heere. Leer ons naar uw wil te handelen. Dank u, Heere, voor wat u ons gaf in deze dienst. Gedenk ons verder deze avond. En deze week om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 5, de versen 1 en 12. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.